het is tijd voor de grote avondklok show! Zeven mensen hebben gekeken naar dit dansje. Dat is genoeg. Dat is voor mij al genoeg. 15 mensen zijn ondertussen de grote avondklokshow, jongens. Ik ben te laat voor mijn eigen avondklokshow. Maar dat is niet erg, want het is mijn show. Dus je kan doen wat je wil. Hey jongens, vanavond, dit is de één na laatste aflevering van de grote avondklokshow. Zoals je vandaag misschien wat mee hebt gekregen in het nieuws, is de avondklok gewoon niet helemaal netjes gegaan.
Hij is weer teruggedraaid.
De avondklok is er gewoon nog steeds, dus het haakje wat ik had om te stoppen heb ik niet meer, maar toch ga ik stoppen. Dus dit is de één na laatste aflevering van de grote avondklokshow. Morgenavond hebben we de allerlaatste aflevering van de grote avondklokshow. Ik ga later nog wel vertellen waarom, of je kan mijn stories checken, waarom ik deze zeer populaire, mag ik wel zeggen, een beetje gek om te zeggen over je eigen show, maar er zijn dus 10.000 mensen die kijken naar gemiddeld naar een aflevering. En we zetten hem natuurlijk door op Spotify en daar wordt hij ook gigantisch vaak beluisterd en staan in de trending nummer 4 als het gaat om podcast. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Toch stop ik ermee. Maar goed, dat komt allemaal later. Wat veel leuker is, is dat we een hele interessante gast hebben vanavond en dat is Ginny. En Ginny en ik, zoals ik wel vaker met mijn gast heb, hebben elkaar 1 keer gesproken. En dat komt omdat Ginny haat bellen, dus dat is 1 reden. Maar eigenlijk komt het ook omdat wij elkaar helemaal niet zo goed kennen. We hebben elkaar dus nog nooit in real life gezien. We kennen elkaar eigenlijk alleen van Instagram. Maar ik weet dat dit een hele, hele, hele leuke aflevering gaat worden van de grote avondklokshow. En voor iedereen die kijkt en Ginny niet kent. Ginny heeft een boek geschreven. Ginny werkt een tijdje terug. Ze is nu bezig met haar tweede boek over verlies, rouw. Daar gaat ze vast nog meer over vertellen. Over het overlijden van haar ouders. Wordt volgens mij ook een super interessant boek. En zij is ook consultant en echt een echte ondernemer. En doet heel veel dingen. Ze heeft geloof ik deze week nog op een of andere tv-zender. Ik heb geen tv meer jongens, maar toch nog steeds een big ding hè, als je tv bent. Heeft zij over Clubhouse verteld. De nieuwe app waar iedereen op wil. En ja, dit wordt interessant. We gaan het hebben over boeken schrijven. Dus iedereen die nu kijkt en denkt, ik zou ooit wel eens een boek willen schrijven. Daar gaan we het over hebben. Wat mag je wel en niet verwachten als je een boek schrijft? Maar misschien omdat het onze show is, want hè, we maken hem samen vanavond weer. Gaan we het misschien wel hebben over Lowlands 2011 of zo. Dus ik ga Ginny er snel bij halen. Kunnen we samen lekker gaan genieten. Ik ga denk ik muziekje op een keer afspelen. Ja, Ginny!
Hey!
Yeah. Wat heerlijk. Je dacht, kut, ik ga de last minute mijn lader erin.
Nou, nee, ik heb hier een hele installatie gebouwd hiervoor. Alleen ik wist niet of jij me in kon bellen of dat ik zelf een verzoek in moest dienen. Dus ik dacht, ik druk zelf wel even op de knop.
Ja, wat lief. Dat is ook wel eigenlijk hoe het werkt. Okay. Dus ik ben blij dat je er bent. Je bent er gewoon.
Ik ben er gewoon. Je hebt
het gebouwd, of niet?
Ja, ik moest mijn telefoon ergens opzetten en een beetje een lampje erbij. En ik kan jou ook nu niet zien, want ik heb mijn telefoon omgekeerd daar staan. Dus geen idee wat er allemaal gebeurt. Ik heb wel net gezien dat je weer een waanzinnig pak aan hebt.
Met ja, een hele mooie, speciaal voor jou.
Dankjewel. Nou, ik heb voor jou speciaal deze feestelijke stippenblouse aangetrokken.
Nou, dan delen we, want ik heb ook een soort van stippendas bij.
Ja.
Dus dan zijn we vol.
Think alike. Ja.
Ja, dus Oké, dus ik ben degene die de chat ziet. Dat is wel goed om te weten.
Ja.
Dus voor iedereen die kijkt, het idee is, Jin en ik hebben moeiteloos hebben wij een uur volgeduld, dus wij gaan gewoon ergens beginnen.
Ja.
We doen dit voor jullie, voor de mensen die kijken. Dus als je vragen hebt, voornamelijk aan Ginny, laat het weten in de comments. Ik vind Ginny hartstikke leuk en dan pik ik er gewoon een paar uit. En wij gaan gewoon ergens beginnen, denk ik.
Ja.
In jouw bio, hè?
Ja.
In jouw bio staat A&R, wat staat er nou als eerste?
Ja, heel veel. Echt verschrikkelijk.
Ja, maar publisher A&R, zo staat er toch?
Ja.
Wat betekent dat?
Ja, goede vraag. Want heel veel mensen hebben eigenlijk geen idee wat dat precies inhoudt. Behalve dat ze A&R misschien kennen uit de muziekindustrie. Maar bij platenlabels werken ook A&R's. En dat zijn mensen die zich bezighouden met artist en repertoire. Dus eigenlijk met de artiesten en wat ze allemaal maken. Dus albums, singles en dergelijke. Maar ik doe eigenlijk precies dat, maar dan bij een uitgeverij. En die functie bestaat eigenlijk niet echt. Ik doe dat eigenlijk voor het eerst bij AW Bruna, de uitgeverij waar ik zelf voor schrijf, maar waar ik dus ook voor werk.
En dat is toch echt best wel een sikke uitgeverij, vind ik, qua brand, toch?
Ja, ja. AW Bruna is een van de grootste uitgeverijen van Nederland. En zij doen heel veel verschillende dingen. Zij geven thrillers uit, ze geven romans uit, maar ook veel non-fictie. En zij hebben vertalingen van Tina Turner tot aan Andrew Agassi, Brené Brown, Mark Manson van de Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ja.
Altijd even mijn best doen om dat in één keer eruit te krijgen.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse boek Omdenken wordt bij AB Bruna uitgegeven.
En ik weet nog, zo kennen we... Nou, wij kennen elkaar via de DM of zo, we zijn elkaar gaan volgen. Ja. Maar ik weet nog dat ik een titel had bedacht voor mijn toekomstige boek.
Ja,
klassen doe je maar in je eigen tijd. En toen zei hij, even serieus, als je deze gaat schrijven, kom als eerste naar mij.
Precies, ja, nee, dat aanbod geldt overigens nog steeds. Just so you know. Maar dat weet je, want één keer in de zoveel maanden stalk ik je om te vragen of je al klaar bent.
Zoals jij nu op dit moment... Wacht even, jij had een deadline.
Goeie opmerking. Die deadline heb ik niet gehaald. Ik heb morgen een telefonische call met mijn uitgever om te kijken of we mij nog even een boost kunnen geven om mezelf te motiveren om de laatste loodjes te
maken. Ja, dus is dit een topic waar we in op mogen gaan?
Jij mag er wel op ingaan, want het hoort wel een beetje bij het gesprek en ook bij het schrijversbestaan. Ja. Dus lijkt me wel goed.
Ja, nou, wat ik interessanter vind is, je bent dus nu weer een boek aan het schrijven. En het eerste boek wat je hebt geschreven is een tijdje terug. Hoe lang geleden?
Ja. Dat was in 2018 dat die is uitgekomen. Dus dat is alweer 3 jaar geleden. Nou, eigenlijk 2,5, maar bijna 3 jaar voor mijn gevoel.
Want je zit nu, het eerste boek heet Ginny Werkt, waarmee je mensen helpt om aan hun droombaan te komen.
Ja, klopt. Ja, en mijn tweede boek heet De Dood. Een troostboekje voor mensen zoals jij en ik. En dat boek is heel wat anders. Gaat niet over werk en carrière, maar dat gaat over wat je kan verwachten op het moment dat er een dierbare overlijdt. Of waar jij zelf doorheen gaat op het moment dat je dus iemand verliest of verloren bent. Want dat is best wel een verwarrende periode in je leven. Dat dealen met rouw en verlies.
Ja, super vet onderwerp. Ik denk dat wij eigenlijk in onze hele upbringing weinig, als ik naar mezelf kijk, tools krijgen van hoe de fuck is rouw, wat is rouw, werk, wat ga je mee om.
Ja.
Weet je, ik ben nooit verder gekomen dan als iemand is overleden dat je gecondoleerd zegt. En als je het zelf overkomt, sta je als een zombie. Maar enig handvat, nooit gehad. Dus ik denk dat zo'n boek, lijkt me, ik ben geïnteresseerd om te lezen. Maar waar ik...
Ja, leuk. Dat is heel goed.
Nou, leuk. Je hebt in ieder geval één lezer. Daar was het wel voor te doen.
Ja.
Maar waar ik in geïnteresseerd ben... Ik heb als niet-schrijver, nog niet-schrijver... een geromantiseerd beeld van hoe het is om een boek te schrijven. Dat weet ik zeker. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
Dat klopt.
Jij zit nu in je tweede boek. Wat is één ding wat mensen in hun hoofd hebben die nog nooit een boek hebben geschreven, denken, oh ja, zo is het om een auteur te zijn. Waarvan jij zegt, nou, ik zal je even uit de droom helpen.
Niet om heel deprimerend over te komen, maar het hele schrijfproces is eigenlijk best wel frustrerend en gaat vaak moeizaam. Er zijn heel veel schrijvers en er zijn ook schrijvers die heel makkelijk boeken schrijven. Maar de mensen die ik heb gesproken, die auteur zijn, zeggen allemaal dat schrijfproces is zo heftig. Want je moet heel creatief op commando zijn. Je moet de brei die je in je hoofd hebt, moet je vertalen in woorden waar mensen echt wat aan hebben. Op het gebied van non-fictie, want ik schrijf non-fictie, ik schrijf geen fictieboeken.
Is dat moeilijker in jouw optiek, non-fictie versus fictie?
Het zijn twee hele verschillende genres. Want bij het een probeer je doorgaans mensen echt iets bij te brengen. Dus dan moet je met verschillende dingen rekening houden gedurende het schrijfproces. Dus dat de structuur in orde is, dat je niet halverwege al te veel weggeeft bijvoorbeeld. Dat mensen denken halverwege, oh, ik weet genoeg, ik hoef de rest niet meer te lezen. En als je fictie schrijft, dan moet je je fantasie gebruiken. En dan moet je ook wel een goede structuur hebben voor je boek. Maar daarin probeer je mensen meestal niet per se een les mee te geven. Nou ja, normaal gesproken kan het natuurlijk wel zo zijn, maar dat verschilt. Ja. En ik zag laatst een quote van een vrouw, een schrijfster, waar Russell Brand een interview mee had, of een podcast, geloof ik. En zij zei: I hate to write, I love having written. En dat resoneerde bij mij, want dat is echt hoe het voelt. Het schrijven zelf is heel frustrerend. Je wordt heel onzeker over je teksten. Je denkt: waarom, weet je, waarom gaat dit boek wel verkopen? Waarom zouden ze iets lezen van mij?
Ja.
Maar op het moment dat het allemaal achter de rug is, dan ben je hopelijk wel enigszins trots op het resultaat. Maar dan voelt het eigenlijk heel goed. En daarom is het ook verslavend. En daarom doe ik weer een boek, terwijl ik na de eerste keer dacht, nooit meer.
Ja, dus dit is... Ik zou dit vergelijken, want ik heb vaak gesproken voor een groot publiek, waar ik mee slot, omdat ik gewoon weet dat het is aangeleerd gedrag. Dat is niet eigenlijk mijn echte... Ook al was ik er wel goed in, schijnbaar.
Ja.
Maar ik vond het een hel, echt de weken daarvoor die presentatie maken, de nachten voor niet slapen. Ja. Maar als je er dan eenmaal staat, dan zit je lekker in flow. Dan is al die onzekerheid weg, want dan kun je ook niet anders. En als je dan daar wegloopt, dan zweef je zowat en ben je helemaal stoned van de... Is dat een vergelijkbaar traject?
Ja, totaal te vergelijken. Want ik herken heel goed wat jij zegt. Want ik doe wel eens panel moderation, of ik zit zelf in een panel, of ik presenteer ook wel eens iets. En dan denk ik exact hetzelfde. De dagen... Eerst zeg ik ja, want dan denk ik, oh ja, leuk. En dan de dagen naar aanloop, dan denk ik, waarom heb ik ja gezegd? Welke smoes kan ik verzinnen om hier onderuit te komen?
Ja.
En dan sta je er en dan denk je, oh ja, dat is toch wel heel leuk. En dan is het afgelopen en dan denk je, nou, was heel leuk, maar nooit meer. En de volgende keer bellen ze weer en dan zeg ik weer, ja hoor, let's go. Ja.
The big difference is dat de track waar jij nu in zit, is gigantisch uitgerekt als je het vergelijkt met een speakersdoel. Maar ik weet van tevoren, heb jij maanden lang deze... Nou, ik denk in je donkere momenten noem je het een hel.
Ja. Ik vind het... Het is een beetje een marteling, vind ik soms. Maar dan maak ik het wel heel heftig.
Nou ja. Je hebt ook goed iets triggerde mij. Jij zei net, je hebt momenten op eigenlijk de hele tijd dat je geforceerd creatief moet zijn. En dan denk ik, nou, als iets niet te forceren valt, is het wel creativiteit in mijn optiek. Is er dan een hack wat je voor jezelf al hebt opgedaan uit het eerste boek, dat je denkt, oh ja, dit is wat ik niet moet doen, dit is zelfsabotage?
Ja, zeker. Niet te veel druk op mezelf leggen. En dat gaat eigenlijk wel gedurende het schrijfproces. Dus dat ik ook weet dat als ik heb bepaald voor mezelf, volgende week woensdag ga ik schrijven en ik word woensdag wakker en ik denk, het gaat hem niet worden, want weet je, er zit geen inspiratie in mijn hoofd of ik weet niet hoe ik het moet vertalen vandaag op papier. Dan laat ik het ook. Want anders... Het is heel vaak zo dat de druk van anderen me eigenlijk niet zo heel veel doet. Maar de druk die ik mezelf opleg, dat werkt echt crippling.
Ja.
En daarom forceer ik mezelf ook niet om te schrijven. Maar dan ben je wel afhankelijk van de momenten dat je inspiratie hebt. En je weet niet van tevoren wanneer dat is. Dus als jij bij wijze van spreken in een maand een x-aantal woorden op papier moet zetten. En je hebt maar 3 inspiratiemomenten waarin je 3 uur achter elkaar schrijft, ja, dan kan het zijn dat het te weinig is. Dus dat is een beetje het mindfuck-proces eraan. Dat je, je kan plannen wat je wil, maar als het er niet uitkomt, komt het er niet uit.
Nee. En ik kan me zo voorstellen dat de ene tip werkt voor de ene en de andere tip werkt voor de andere. Want ik kan me een tip herinneren dat iemand zegt, ja, of ik nou inspiratie heb of niet, of ik het nou goed vind of niet, ik moet elke dag een bladzijde schrijven. En dan zit het goed voor mij.
Ja.
Maar kan me zo voorstellen dat andere mensen zeggen, ja, gast, dat werkt voor mij echt.
Ja, nee, maar er zijn mensen die dat kunnen hoor. Ik sprak laatst ook een meisje, Lianne Sanders. En zij is schrijfster en copywriter en ze maakt hele leuke gedichtjes. En zij was ook een boek aan het schrijven. En ze zei, ja, ik ga gewoon een paar weken in een hutje op de hei zitten. En dan schrijf ik gewoon een x-aantal woorden per dag. En toen dacht ik, ik was toen al echt wel een jaar bezig met mijn boek. ik dacht... Van tevoren, toen ik mijn eerste boek ging schrijven, dacht ik ook, oh, dit doe ik in 2 weken. En toen dacht ik, nou oké, 2 weken is misschien wel heel heel naïef. En toen dacht ik, nou dan een maand. Maar het is gewoon niet zo dat ik uren achter elkaar, dagen achter elkaar kan schrijven. Dat werkt voor mij niet zo.
Nee.
Maar daarmee wil ik wel zeggen, dat is mijn persoonlijke ervaring. Maar dat betekent niet per se dat dat voor andere mensen ook zo is. Hè? Er zijn misschien ook wel mensen die... Hun gedachten of de kennis die ze hebben wel heel makkelijk kunnen betalen.
Ja, want ik zie mensen nu in de comments zeggen, weet je, heb je tips voor mensen die nu thuis een boek aan het schrijven zijn of een scriptie moeten schrijven? En dan denk ik, ja, enerzijds zul je vast zo dadelijk wat generieke tips geven, maar waar we nu ook al op neerkomen is, ja, je hebt veel tips, maar het gaat om, ja, probeer ze maar eens uit. Want, het, want ja. niet alles werkt voor jou.
Nee, nee, maar grappig dat er wordt gezegd, heb je tips voor scriptieschrijven? Want ik heb nooit echt een scriptie geschreven. Ik heb een mbo-opleiding gedaan en daar moesten we een soort hele... Het was een soort scriptie, maar niet zo heftig. Maar ik hoor wel van veel mensen om me heen dat het daarmee te vergelijken is. En nou, voor de mensen die met hun scriptie bezig zijn of er eentje hebben geschreven, die weten dat dat ook echt een tergend traag proces kan zijn.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, als je in de flow zit en je kan alles vertalen, of je zit, je bent helemaal in die onderzoeksflow, dan is het heerlijk. Dan is het heerlijk.
Ja, dan is het echt een high.
Ja, ja, precies. Ja. En ik vergelijk het ook wel eens met een tatoeage. Jij hebt ook tatoeages. Ik heb zelf ook een tatoeage. Twee. En een tatoeage is ook... de experience zelf is niet per se prettig. Want het doet soms best wel zeer bepaalde plekken.
Ja.
Maar ook als je een tatoeage... Als je er eenmaal één hebt... Dan heb je ook op een gegeven moment zoiets van... Oh ja, dit was eigenlijk toch wel prettig. Dus ik wil er misschien nog wel één.
Ja. Een goede vergelijking wel weer.
Ja, ik
kan iedereen, altijd... zoals iedereen een tatoeage kan zetten, kan iedereen een boek schrijven?
Nee, want er zijn gewoon heel veel mensen die ook gewoon niet kunnen schrijven. En dat is ook helemaal niet erg. Want als je niet kan schrijven, maar wel een boek wil maken, dan kan je altijd nog of een co-auteur vragen om je te helpen. Of een ghostwriter nemen. Die eigenlijk jouw gedachten op papier zet. Dus dan ga je bijvoorbeeld met iemand, dan spreek je met iemand af, dan vertel je alles wat je weet. En dan zorgt diegene ervoor dat alles wat jij vertelt op een goed begrijpbare manier op papier wordt gezet. Dus ook eigenlijk heel ideaal.
Ja, maar mag je, ik heb het begrip ghostwriter wel eens gehoord, maar als je dat boek dan uitbrengt, is er dan een, is het dan ethisch? Ja, hoe moet je dan zeggen ghostwritten by? Of hoe werkt dat?
Nou, het ligt eraan. Als je bijvoorbeeld het boek van Kim Kardashian hebben we onlangs gedaan. En hij had een co-auteur, Mireille van Hout. Want Koen zei zelf ook, ja weet je, ik ben gewoon geen schrijver. Dus ik ga hier ook helemaal niet aan beginnen.
Maar ik heb wel de verhalen.
Precies.
Ja.
Dus hij heeft heel veel sessies gehad met Mireille. En Mireille heeft alles voor hem op papier gezet. En zij staat ook op het omslag van het boek als co-auteur. Maar er zijn ook mensen die willen wel dat mensen denken dat zij het hebben geschreven. Maar die hebben het daadwerkelijk niet geschreven. En dan kan je een ghostwriter nemen. En die hoeft dan ook geen credits op de omslag of in de media of whatever. Dus dan, stel dat ik dat nu zou hebben, zou ik ook nog steeds kunnen zeggen dat ik de auteur ben. Maar ondertussen is het misschien door iemand anders geschreven.
Oh ja.
Maar dat vinden veel mensen toch...
gek.
Dat vinden ze gek, ja. En dan heb je, weet je, als je dat echt op die manier doet, is ook echt helemaal prima. Maar er zijn ook veel mensen die dan het gevoel hebben dat ze mensen voor het lapje houden. Dus
ja.
Dan hebben ze liever nog dat er co-auteur bij staat dan dat ze zeggen, ik heb het helemaal zelf gedaan, terwijl dat niet zo is.
Ja, omdat jij in die functie zit bij AB Bruna in die A&R, jij zegt net, als mensen echt niet kunnen schrijven, dan denk ik, ja, wat betekent dat? Dat je mijn aandacht er niet bij kan halen? Of... Als je, jij leest dus, jij krijgt zo'n ding onder je neus, die jij hebt beoordeeld.
Ja, klopt. Ja,
wat zoek je dan? Of wat triggert jou dan dat je denkt, hey, dit is vet of dit wordt hem niet?
Nou, ik kijk ten eerste naar hoe ze hun pitch hebben geschreven. Daar heb ik nog wel wat tips voor, maar daar komen we straks waarschijnlijk wel even. En als jij je pitch al op een bepaalde manier hebt geschreven, bijvoorbeeld, je kan niet goed vertellend schrijven, maar je somt bijvoorbeeld alleen maar dingen op.
Oh ja.
Dan denk ik al, ik weet niet of jij degene bent die het zelf moet schrijven. En daarnaast moet je pitch niet duizend in een dozijn zijn. Hoeveel zeg je dat?
Ja, het moet uniek zijn. Ja.
Het moet uniek zijn en het onderwerp moet interessant zijn. Weet je, je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er zijn een miljoen boeken geschreven over psychologie. Dus je kan prima het miljoen en eerste boek schrijven, ook over dat onderwerp. Maar zorg dan wel voor dat de insteek of de inhoud van je boek net even wat anders is. Waardoor het uniek is en mensen denken, hey, dit boek wil ik oppakken als ze langslopen in een boekhandel. Nice. Dus dat is heel belangrijk.
Ja, dus het zijn een aantal criteria inderdaad.
Ja.
Ja, precies. Dat is ook wel. Dus jouw mening daar, gaat daarin ook wel. Die zit daarin, zeg maar.
Ja, precies. Ja, wacht even hoor. Ik zet heel even mijn camera in.
Ik ga nu een screenshot maken. Dan denken mensen, wat de fuck? Hij heeft geen gast. Wat een loser.
Dan tekenen we een poppetje van mij.
Ja. Je kan mij nog steeds niet zien, toch?
Nee, wacht. Ik kan de camera wel even omdraaien. Moment. Ik ga heel even...
Ondertussen, voor alle mensen die er net bij zijn gekomen, het is Jorg en het is Ginny. En Jorg ken je misschien ook niet. Wij zijn allebei ondernemers. We hebben laatst een tijdje terug in DM heel erg gehad over hiphop en lowlands. Dus dat gaat vast zeker ook nog voorbij komen.
Ja.
Als we gewoon even geen zin meer hebben om te praten over boeken. Maar goed, we zijn alweer 20 minuten van de weg. Het gaat best goed. Ja. Voor mensen die kijken, die ooit zelf een boek willen schrijven, stel je vragen aan Ginny. Voor andere mensen die kijken, die misschien nooit een boek willen schrijven, maar die wel ondernemers zijn, gaan we het straks nog wel even hebben over wat het kan doen met je merk. Want ik heb wel het idee dat Ginny daar wat over te vertellen heeft.
Ja.
Ik als marketeer denk heel erg, als je eenmaal een boek hebt geschreven, mensen lezen het niet. Heel veel mensen zullen volgens mij zeggen, heb je dit? Oké, wacht. Aanname. Maar heb je wel eens meegemaakt dat mensen zeggen, oh ja, Ginny werkt. Ja, ja, dat ken ik wel. Maar je weet gewoon dat ze het echt niet hebben gelezen.
Nee, maar funny that you mentioned it. Al mijn vrienden hebben mijn boek ook. En ik denk dat echt één van mijn allerbeste vrienden het ook daadwerkelijk heeft gelezen. De anderen zeggen, ja, ik heb het wel doorgebladerd, maar nog geen tijd voor gehad.
Ja. Dit is echt heel grappig. Want in mijn vriendengroep, nobody gives a fuck over deze show. Volgens mij, niemand kijkt. Mijn vlogs worden niet bekeken. En Sanja heeft precies hetzelfde. Gewoon, they don't care. Maar ik snap het ook wel. Maar het grappige is met boeken, omdat het dus oude media is, zoals tv, hè? Jij was deze week op tv, of Clubhouse, dat heeft nog steeds een soort cachet, weet je? Je was op tv. Ja. Ja. Dat is op deze manier nog steeds vetter dan in een YouTube-filmpje naar voren komen. En een boek geschreven... Oh, wacht, grappig, een vriend van mij zegt nu ik en El. Oké, Nicky, dankjewel. Veel liefde, dankjewel.
Goeie vriend.
Ja, dit is wel mooi. Maar... veel mensen zeggen volgens mij, in ieder geval, er zijn gewoon mensen die zeggen, ja, vet man, je hebt een boek geschreven. En dat vinden ze wel stoer, terwijl ze het gewoon niet hebben gelezen. Ja, maar ze weten gewoon, een boek schrijven is natuurlijk een heel ding. Dus klopt het dan dat jij als ondernemer, van ondernemers die kijken, als jij een boek hebt geschreven, en het heeft ook enigszins wat aantallen gedaan, want wanneer ben je een bestseller als je meer dan 4000 hebt verkocht?
Dat hangt heel erg af van hoeveel boeken je in een week verkoopt. Dus, of hoeveel pre-orders er zijn geplaatst. Dat hangt van wat meerdere factoren af.
Ah, oké. Dus niet zo beantwoorden.
Nee, want stel jij hebt 2000 boeken verkocht. Maar, dat is al heel veel. Maar als je er 2000 hebt verkocht in een week waarin de rest van de boeken er maar 100 verkopen. Ja, dan sta je al
nummer 1. Absoluut.
Ja.
Dus dat ga ik doen.
Jij gaat er meer dan 2000 verkopen. 10.000 minimaal.
Ja, ik zet mezelf zo vast nu. Ik heb alleen een titel. Maar goed, zo begint het.
Ja.
Maar dus...
En mijn boek is...
Lowlands!
Lowlands!
Nee, nog één vraag. Ondernemers. Wat vind jij... Wat heeft een ondernemer aan een boek schrijven?
Het is een hele handige marketing tool. Want wat mensen wel moeten weten is dat als je een boek schrijft en je publiceert een boek en het boek is succesvol, dat het niet met automatisch betekent dat je er dat je van je royalties een huis kan kopen of een dikke auto. Het schrijversvak is je kunt er veel geld mee verdienen, maar dan moet je ook heel veel boeken verkopen.
Wat jij zegt, het is een marketingtool, toch? Het is waardoor je uit wordt genodigd voor... sprekersjobs en zo.
Precies.
Dat is een ding, toch?
Ja, als jij een expert bent op een bepaald gebied, dan is jouw boek een handige tool om jezelf in de kijker te spelen, bijvoorbeeld. Als je veel media pakt op een bepaald onderwerp, dan word je waarschijnlijk ook vaker teruggevraagd. Of mensen vragen of je wil komen spreken over hetgeen waar je over hebt geschreven. Of je bent bijvoorbeeld programma's. Je maakt online programma's voor mensen waar je boek ook bij kunt aanschaffen of misschien wel krijgen. Ja. Dan is dat een hele handige tool. Ja. Maar ik zeg het vooral omdat mensen heel vaak denken dat het ook echt een grote inkomstenbron is naast hun job en expertise. Maar wat dat betreft wil ik de verwachting dan een beetje managen van je moet er geen rekening mee houden dat je tonnen ermee verdient.
Nee, het is een beetje zoals YouTube vlogs met je YouTube-ad dat mensen denken dat je helemaal binnenloopt. Mensen, ik kan je vertellen, ik kreeg deze maand een factuur dat ik geld kreeg van mijn YouTube-ad-inkomsten. En dat was €18. Nou,
lekker.
En McDonald's en
dat
is er nog even in.
Ja.
En dat maar, doe je niet eens heel gek.
Toch leuk, hè?
Wel leuk, wel leuk.
Ja, ja.
Maar
als doel zijnde, hè, om ja, je business bij te zetten, is het gewoon echt heel prettig. Dat werkt gewoon heel goed.
Ja, dat zeker. Iemand zegt, ik zie de naam even niet, ze heet Substudio. Ik ben echt fan van je boeken, Ginny. Zelf lees ik heel weinig door mijn dyslexie, maar die van jou is echt pakkend inspirerend om te lezen.
Oh, dankjewel. Thanks, wordt helemaal
af. Helemaal warm en fuzzy.
Ja, warm sowieso, maar ook altijd kan niet met complimenten omgaan.
Oh ja, heel goed. Awkward en zo, ja. Top. Ja, maar dat mag allemaal. Waar hebben wij, even als sidetrap, dan kunnen mensen, ook Suzanne heet ze. Ze heeft er even een naam
in. Oh ja.
Hallo. Ja, we gaan. En iemand zegt tegen mij, maar je had ook bijna gepost afgelopen week op YouTube. Ja, dat klopt. Ik ben echt aan het verzaken geweest.
Streng.
Ja, nee, dat is een strategie. Maar Lowlands. We gaan even een sidestep doen, jongens. Want we komen jullie met jullie vragen. En dan gaan wij gewoon even met z'n tweeën kletsen over Lowlands. Want we hebben in het DM, waar hebben we het nou over gehad? Dat wij helemaal, ja. Ik weet niet of dat het onderwerp is dat we überhaupt live in kunnen gooien.
Nou, dat ging over de Bloody Beetroot.
Oh, de Bloody Beetroots?
Ja, jij had volgens mij een nummer van de Bloody Beetroots gepost. En toen zei ik, wow, Lowlands 2011. Er waren twee pits. Het was insane. Het was sweaty. Er was alcohol. Het was warm. En toen gingen we helemaal, ja.
Kijk, dit vind ik het mooie van social media. Want wat dat betreft ben ik echt van intense nerd. Ik was een van de eerste 200 Nederlanders op Twitter. En toen was Twitter echt een community, zoals Clubhouse nu een community voelt. Omdat het toch een soort van selectie, ja goed, het was gewoon publiek, maar toch, we waren gewoon met weinig en we waren gewoon
kleiner. Geeks.
Ja, het was gewoon een Nederlands kliekje.
Ja.
En dit vind ik zo leuk van social media, dat wij op de DM, terwijl elkaar nog nooit face-to-face hebben ontmoet, en dat we helemaal losgingen, want het grappige is dat ik in diezelfde pit stond, maar dat ik daar mijn enkelbanden scheurde binnen 1 minuut, omdat ik de pit probeerde te starten bij de Bloody Beetroot. Ik kwam net van NoFX af, van Punk Band, waar ik helemaal geen reet op gaf, maar ik zoek altijd de pitjes op Lowlands.
Heel goed.
Want dat vind ik gewoon vet. En toen was ik helemaal hyped en ik kwam daar bij Bloody Beetroot. Ze waren nog niet eens officieel begonnen volgens mij. En ik was al begonnen met de pit en toen scheurde ik de enkelbanden. En jij kwam waarschijnlijk ergens daarna gaan, of je was ook wel in diezelfde pit. Dus ja, dat waren wel memories.
Het was heel heftig, ja. Ik heb in een aantal pits gestaan waar ik eigenlijk met mijn 1,60 meter helemaal niks te zoeken heb. Maar die was zo legendary. Het was erg ruig, dus ik snap dat jij... Het was een partyblessure die iedereen had kunnen overkomen op dat moment tijdens dat concert. Maar het was echt heel vet.
Ja, ik ben ook... Ik doe wel heel stoer dat ik al die pitches afga, want dat doe ik ook. Dat vind ik ook mooi, maar die punk... concerten, die gaan nog iets wilder aan toe. En daar kwam ik dus achter met NoFX. Daar heb ik echt gewoon een paar keer kaakslag gehad. En ik had bijna een blauw oog. Ik dacht, oh ja, dit is best wel tof. Dit wordt steeds heftiger dit. Holy shit, dit lijkt wel vechten gewoon. Weet je wel, gewoon echt grof erin. En ik kan er enerzijds wel van genieten, maar anderzijds... Oh ja, ik was mijn bril kwijt bij de Bloody Beetroots.
Oh ja.
Ook nog. Nadat ik al mijn enkelband had gescheurd.
Maar heb je hem nog teruggevonden?
En die heb ik teruggevonden. En dat was... ook zo'n magisch event, want nou, je weet hoe pit werkt. Je kijkt naar beneden, je ziet je bril en dan in één keer ben je zelf ergens anders. En dan is je bril absoluut niet meer te vinden. En dan 5 minuten later kijk naar de grond, ligt je bril er gewoon. Weet je
wel? Wow. Dat is een hele bijzondere experience.
Ja, dat is een hele bijzondere experience. Ja. Nou goed mensen, er zijn nu nog maar 42 mensen over van de 80. Dus misschien moeten we het toch weer hebben over, over boeken. Nee, we laten ons niet leiden door kwantiteit.
We kunnen hier geen mensen uitnodigen om te kijken zoals bij Clubhouse, nee.
Nee, eigenlijk niet. Je kan niet nu nog even doorposten als story of zo.
Nee.
Dat is wel jammer. Maar, jongens, voor iedereen die kijkt. We gaan het weer hebben over schrijven. Want dat is ook wel gewoon het hoofdonderwerp. Maar goed, ja, als wij er zin in hebben, dan gaan we het weer over hiphop hebben. Want, wat was de vetste, toch nog even, de vetste hiphop act die jij live hebt gezien?
Ik denk dan toch Watch the Throne, Jay-Z en Kanye West in de... waar was het? Ziggo Dome was het? Of bestond het? Ja, volgens mij wel. Ja, dat vond ik zo sick. Was je daarbij?
Nee. Die heb ik nog... Nee.
Nee, heb je die niet meegepakt?
Nee, en ik heb een filmpje gezien...
Antwerpen was het.
Ja, Antwerpen.
Ja.
Ik heb een filmpje gezien van hun tour in Parijs. En dat ze Niggas in Paris hebben ze toen... 5 keer opnieuw gestart of 8 keer opgestuurd? Dat was zo'n lijpe pit, jongen. Iedereen was zo hyped up.
Ja.
Je voelde je door het YouTube-filmpje heen, voelde je de energie. Dus je denkt,
Ja.
jezus, dat ik dit heb gemist.
Ik voel hem weer gewoon. Omdat
Ja.
dat was zo impressive. Op een gegeven moment, alles speelde zich af op het podium aan de voorkant. En op een gegeven moment, zonder dat iemand het in de gaten had, was er halverwege het publiek blijkbaar nog een soort afgesloten gedeelte met een hek. Niemand wist precies waarom. En in één keer kwam Jay-Z daar
Nee,
uit
joh.
de vloer op een podium. Ja, dat was zo sick. Dus stond je in één keer heel dicht aan die kant bij de artiest. Het was echt heel tof. Maar het was
Cool.
sowieso, dat hele album was gewoon super sick.
Ja, meesterlijk.
Ja.
Ja. Hey, Emma vraagt: wat is jouw favoriete? Nou, ze vraagt aan ons beiden, maar ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord als eerste. Wat is jouw favoriete boek?
Dan moet ik een kinderboek zeggen eigenlijk. En dat is
Oh,
Lola
leuk.
de Beer.
Waarom is dat jouw favoriete boek?
Omdat Lola de Beer gaat over een meisje die een beer krijgt en die beer kan praten. Maar die beer heeft een hele grote bek. Dus die is de hele tijd aan het klagen. En aan het beer krijgt een vriendje. En ze scheldt ook een beetje. En ik voel me heel erg aangesproken tot de mindset van deze beer.
Ja.
Met terugwerkende kracht. En als ik
Ja,
er nu
ja.
over nadenk, denk ik, ah ja, Lola de Beer, I get you. Dus dat vind ik heel leuk. Ook omdat het was eigenlijk helemaal geen zoetsappig boek, zoals kinderboeken zijn eigenlijk vaak wel. Weet je, ze leren een les of het is allemaal heel mooi. Dus dat vond ik wel tof. En ik had laatst een kinderboek aan een vriendin gegeven. Mopper Eend heette dat boek. En dat
Ja.
gaat over een eend die de hele tijd aan het mopperen is. En hij heeft de hele tijd een soort donderwolkje boven zijn hoofd hangen. Omdat hij voelt zich eigenlijk nooit echt heel prettig. En toen dacht ik, oh ja, weet je, het is een beetje depressiviteit die ze proberen uit te leggen aan kinderen. Dat
Ja.
vond ik wel een hele mooie twist voor een kinderboek.
Ja. Heel mooi, want het is eigenlijk altijd vrolijk en iedereen is altijd maar vrolijk. En wat
Ja.
nou als je je niet zo voelt?
Ja, precies.
En iedereen is blijkbaar altijd maar vrolijk en ik niet. Dus blijkbaar is iets goeds mis met mij.
Ja.
Dat is
Ja.
wel.
Ja.
Ik nu twee kinderen heb de kracht, jongen. Van de eerste 7 levensjaar staat een kind brein staat helemaal open, hè, voor alle suggesties, voor
Ja.
alles. En nou, er is een gezegde. Volgens mij van de Stoics, dan kom ik zo op mijn favoriete boek. Maar die zeggen van geef mijn kind op zijn 7e en ik weet wat voor man of vrouw het later wordt. Want na je 7e pak je eigenlijk het meer dan niet meer op. Dan is al gewoon je format, zeg maar, is gemaakt.
Ja.
Dus dit soort boeken zijn reet belangrijk. En eigenlijk alles wat er in de eerste 7 levensjaar gebeurt, is heel erg vormend.
Wat interessant.
Ik heb geen kinderboek als favoriet. De Daily Stoic is een van de boeken. Ik heb echt veel boeken op mijn stapel liggen om te lezen. Ik heb er heel veel gelezen. Ze gaan eigenlijk altijd allemaal over groei en mentaal groeien en soms fysiek groeien. Maar de Daily Stoic, ik weet niet of jij hem kent.
Nee, ik heb er wel wat over gehoord laatst, toevallig van iemand. Maar dat kwam omdat ik het had over nihilisme.
Ja.
Maar vertel, want ik wil het wel heel graag weten.
Ja, het gaat over stoïcijnse leer. En toen ik daar nog niks van wist, dacht ik: oh ja, stoïcijnen, niks kan hen raken. Ze hebben eigenlijk geen emoties. Hè?
Ja.
Ze voelen in principe niet al die negatieve emoties. Maar ja, daardoor voelen ze ook niet de positieve emoties. Dus wie wil er nou een stoïcijn zijn? Weet je? Er zit
Ja.
een negatieve lading aan vast. Terwijl de stoïcijnse leer, het zijn veel ook mensen uit de Romeinse tijd, filosofen, zoals de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Die ook een gladiator speelt, zeg maar, zit in die tijd. Die heeft heel veel geschriften nagelaten over de Stoïcijnse leer. En het is een bepaalde tool, als je wil, of een bepaalde collectieve set van gedachten en filosofieën, waarmee je gewoon veel beter door het leven navigeert.
Ja.
En de Daily Stoic is eigenlijk vertaald naar de moderne tijd, zeg maar. Dan kom ik weer niet op die gastennaam, de auteur, maar die is marketeer geweest bij American Apparel.
Is het Ryan Holiday?
Ja, Ryan Holiday.
Oh ja, die geven wij uit bij AB Brune.
Oh ja. Ja, super tof gast.
Ja.
En hij was al briljant als marketeer bij American Apparel. Want hij had toen allemaal van die pornoactrices in
Ja.
panties van American Apparel op de achterkant van het blad. Alleen maar van de achterkant geschoten. Dus het kon ook
Ja.
gewoon. Maar het was gewoon echt gewoon, ja, gewoon soft porn. Maar dat deed zoveel voor het merk American Apparel. Ik vond het echt een grandioze campagne toen.
Ja.
Maar hij heeft het boek dus eigenlijk een soort van, ja, hij heeft dan, je ziet eerst een stukje tekst gewoon echt vertaald vanuit wat die Stoïcijn zeg maar destijds heeft opgeschreven, zo'n oud geschrift vertaald, en dan komt zijn stuk erop. Hij vult het dan aan. En het is de Daily Stoic, dus elke dag van het jaar is er een bladzijde. En het gaat over verlies, het gaat over rijkdom, het gaat over het leven, het gaat over de dood, het gaat over eigenlijk gewoon alle dingen van het leven. En het biedt mij zoveel steun. Ja, het is echt voor iedereen die kijkt, die denkt, iemand vroeg me laatst in DM, wat is een vet cadeau voor een man? De Daily Stoic. Ik adviseer hem heel vaak, en ook voor vrouwen trouwens, maar iemand vroeg toevallig maar een cadeau voor een vriend. Maar dat vind ik echt een vet boek, dus dat is mijn favoriet.
Vind ik wel heel grappig, want volgens mij, A.W. Bruna, die koopt zijn vertalingen dus altijd. En volgens mij staat hij in dezelfde aanbiedingscatalogus van dit jaar als ik. Dus volgens mij komt de vertaling ook ergens aankomende maanden uit.
Oh ja. Dus,
ik weet niet, heb je hem in het Engels gelezen of in het Nederlands?
Ja, ik meestal lees ik het wel in het Engels.
Ja, nee, dan komt deze uit binnenkort in het Nederlands voor de mensen die dat interessant vinden.
Nou,
dat is misschien net even wat makkelijker begrijpen. Als je
ik het, denk, met betrekking tot dit inderdaad, is het echt geen luxe om hem niet in het Nederlands te hebben. Ik bedoel, fictie vind ik altijd het allerlekkerste om hem te lezen in de originele taal. Maar non-fictie is toch vaak ook wel handig om het in je eigen taal te lezen. Omdat je dan toch wel dingen van iets makkelijker begrijpt.
Ja, klopt. Kijk,
iemand stelt een hele interessante vraag. Zou je uit kunnen leggen hoe je ethisch copyright-vriendelijk boeken kunt schrijven? Faya Laurens en Sonja Bakker hebben blijkbaar wetenschappelijke informatie en bestaande info van andere auteurs samengevoegd. En vervolgens als nieuw boek uitgegeven.
Mm-hmm.
Ik heb dat niet meegekregen. Ik weet niet wat de heersende opvatting daarover is, of je dat kan maken, want dat is eigenlijk haar vraag eigenlijk.
Ja, dat is een hele goede vraag, want eigenlijk de kennis die je hebt is altijd vergaard, hè, door andere dingen die je hebt gezien of hebt gelezen of hebt gehoord. Dus in hoeverre is iets dan, want hij doelt een beetje op dat het dan lijkt alsof het plagiaat is, maar als jij kennis vergaart en dat in je eigen woorden vertaalt, dan is daar eigenlijk niks mis mee. Wel als je het één op één kopieert. Dus als jij iets in een ander boek hebt gelezen, wat je gewoon copy-paste in je eigen boek. Ja, dat moet je niet doen. Dat is echt not done.
Of je moet de quote en de bron erbij noemen.
Precies.
Of de passage zoals die in dat andere boek staat. Dan kan
Ja, en er is nog één andere optie. En dat is dat je eigen onderzoek doet. Dan zorg je er in ieder geval voor dat het echt helemaal verantwoord is. En dat je niet iets van iemand anders gebruikt. Maar ja, de kennis die je opdoet. Ja, dat is normaal dat je daar je eigen
invulling aan geeft. Alles is een kopie van een kopie van een kopie, toch? Ik bedoel, alle hiphop. Ja, wij zijn allebei fan van hiphop. Je wil niet weten hoe vaak ik, als ik een nummer van Wu-Tang luister. En dan nu zit ik heel erg in de 70s en 60s. Denk ik, ding. Cream.
Al die
hebben ze gewoon gejat? Dat wist ik pas heel later.
Ja.
Ik dacht, dit is gewoon. Weet je, of dan hoor ik dan dat originele nummer en denk ik, vet, Wu-Tang. En dan, oh nee, dit is de small version. Wat is dit?
Allemaal samples.
Dus eigenlijk is er een mooie quote over. You're standing on the shoulders of giants. Hè? Dus wat ik nu bijvoorbeeld doe, de vlogs die ik maak, deze live, die. Ik pak gewoon allemaal kennis van andere mensen die ver voor mij het harde werk hebben gedaan. Ik ben gewoon best wel een hele goede, in positieve zin, een dief. Of laat ik het zeggen, een mixer. Misschien is dat beter. Dief is misschien niet een hele positieve term. Maar everybody steals. Ik vind dat wel gewoon, dit is ook het creatieproces. Alleen, wat jij zegt, als je één op één kopieert en pretendeert dat het jouw ding is, dan ga je volgens mij wel over een grens.
Ja.
Maar als jij mixt en matcht en je maakt het daardoor beter, waardoor meer mensen bijvoorbeeld
begrijpen.
Ja, bijvoorbeeld, Sunny en ik hebben een online programma over mindset. Nou, je hebt ook Mike Pilacek, die doet nagenoeg hetzelfde, maar een hele andere stijl. Nou, er zijn mensen die kunnen ons niet luchten en die willen Mike Pilacek wel aanhoren en andersom. Ja, weet je, overigens, ik ken zijn programma niet zo dat ik daar dingen uit heb gehad, maar even om aan te geven, als het over mindset gaat, heb je gewoon heel veel dingen uit NLP en dergelijke, die gewoon heel gangbaar zijn, die heel veel mensen toepassen, die bijvoorbeeld ons heel veel hebben geholpen. Ja. Daar schrijf je dan over. En dan roep je uit NLP, dit en dit, heeft ons heel veel geholpen, werkt zo. Weet je wel, ja.
Ja, bij ons in het non-fictiefonds zijn er ook tig boeken over geluk. Weet je, hoe word ik gelukkig? Dat is eigenlijk een heel veel besproken en veel beschreven onderwerp.
Ja.
Maar eigenlijk zeggen ze allemaal wel een beetje hetzelfde, maar het is gewoon de manier waarop jij het vormgeeft. Dus wat is jouw, wat is het unieke wat jij daarin meegeeft?
Ja.
Behalve dat je er waarschijnlijk uithaalt dat acceptatie en tevredenheid heel belangrijk is. Alleen de manier waarop kan voor de een the way to go zijn en voor de ander die heeft een net iets andere aanpak nodig.
Ja, er is een vraag die ik hier wel aan kan koppelen. Dat is een vraag van Olinde. En ik kan me zo voorstellen dat hier inderdaad het verschil kan zijn. Zij vraagt zich eigenlijk af, wat is eigenlijk beter? Hè? In eigen beheer het boek uitgeven of via de uitgever?
Nou, supergoeie vraag. Trend.
Wat zeg je?
Supergoeie vraag. Vind ik een hele goede vraag. Heel actueel ook.
Ja, precies.
Nou, dus, er zijn veel verschillen. Als je het in eigen beheer doet... laat ik eerst beginnen bij de uitgeverij. Want dan hebben jullie een beetje een idee van wat een uitgeverij allemaal doet. Er zitten natuurlijk allemaal redacteuren en experts die weten hoe je een goed boek maakt. Want iedereen kan een boek maken, maar een goed boek maken, dat is best wel moeilijk. Daarbij bij gezegd, niet ieder goed idee is ook een goed boek. Maar even terug. Stel je hebt een idee voor een boek en je hebt zelf nog helemaal niks op papier gezet. Dan kan een uitgeverij je helpen om dat idee vorm te geven. Dus met jou een structuur te bepalen. Om ervoor te zorgen dat jou hetgeen wat jij de mensen wil bijbrengen of wil vertellen, dat dat op de juiste manier verteld wordt. Zodat ze er ook echt wat aan hebben. Dus er zitten redacteuren in-house, maar ook marketing en PR wordt vaak in-house gedaan. Ze hebben een groot netwerk. Vooral voor de verkoop is het heel belangrijk. Want zij kennen natuurlijk al die boekhandels. Weet je wel, via een uitgeverij heb je echt heel veel kans op dat je bij een Aco of een Bruna te liggen komt. Als je dat helemaal zelf wil gaan doen, dan is dat echt veel lastiger. Dus dat distributienetwerk is heel belangrijk. En marketing en PR-technisch kan dat natuurlijk ook heel interessant zijn. Omdat zij een goed netwerk hebben in de media.
Ja.
Anderzijds zit je natuurlijk wel altijd met contracten en dat betekent ook dat je een x-bedrag moet afdragen per verkocht boek. En dan hou jij een royalty percentage over. Nou, als je veel boeken verkoopt is dat heel interessant, als je een paar boeken verkoopt niet. Maar goed, dat is denk ik met alles zo in het leven. Als je het zelf wil gaan doen, dan moet je een redacteur betalen of iemand die het voor je gaat schrijven.
Ja.
Weet je, marketing en PR moet je ook allemaal uitbesteden. Je distributie. Maar als je het online wil uitgeven. Dus je wil bijvoorbeeld alleen in je eigen webshop verkopen. En misschien bij bol.com of bij Bruna. Je kan het ook online bij Bruna verkopen bijvoorbeeld. En je kan de kosten heel laag houden. Dan kan dat interessant zijn. Omdat je dan geen royalties hoeft te delen. Behalve dan dat je je onkosten eruit moet halen.
Ja.
Dat kan ook interessant zijn, maar ik zou dat niet per se adviseren als je nog nooit een boek hebt geschreven als je niet een heel groot bereik hebt.
Ja. Nou, bijvoorbeeld de vraag die net ging over de ethische kant van het boek schrijven en jatten of plagiaat of in ieder geval iets in die buurt. Het voordeel van een uitgever is dat hij zegt, hey, ik weet niet of je het zelf door hebt, maar wat jij hier schrijft.
Ja.
Dit lijkt wel heel erg op dat andere.
Ja.
Ja, are you aware of it? Ik bedoel, het kan coincidence zijn, maar het zijn nu al een paar pagina's. Dus eigenlijk misschien wel. Ja. Dus jij hebt natuurlijk ook gewoon een eerlijk klankwoord.
Ja.
Die je daarin stuurt. En als je inderdaad, wat jij zegt, voor het eerst een boek schrijft, dan is het een interessante afweging. En heel veel mensen die ik ken, die auteurs zijn, en er zijn een paar mensen die ik echt goed ken, vrienden van mij die boeken hebben uitgegeven, Mark Tichelaar, die heeft onze eerste twee boeken gewoon zelf geschreven via LOE uitgebracht. Maar hij zegt, ja, er zit ook echt wel uitdaging aan. Iedereen kijkt altijd maar naar de marge. Van, ja, dan heb je al het gewoon zelf. Maar ja, je mist ook wel gewoon een hele batterij aan mensen en expertise. Die je nu zelf moet hossen. Nou, dat is eigenlijk wat jij ook zegt.
Ja, en vergeet ook niet dat als jij je boek moet laten drukken, dat je bepaalde staffels hebt, ook met een drukkerij. En ik ken echt mensen die een x-aantal boeken hebben laten drukken, omdat ze er dan op die manier het meeste aan dachten over te houden, maar wel gewoon nog met pallets boeken zitten die ze niet verkocht krijgen. Omdat het momentum weg is bijvoorbeeld, of omdat het boek niet goed genoeg is. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Je kan 100.000 volgers hebben, en mensen die ontzettend veel interesse in hebben in je boek, maar als jij een boek uitbrengt, wat eigenlijk helemaal niet zo goed is, omdat er geen echte experts aan te pas zijn gekomen, zoals mensen van de uitgeverij. Ja, dan blijf je gewoon echt wel zitten met dat boek, hoor. Want dat, weet je, die mond-op-mond reclame is ook belangrijk als je een boek uitbrengt.
Ja. Iemand vraagt, welke uitgeverij kunnen jullie aanraden? Nou, werk jij natuurlijk bij één uitgeverij, dus dat maakt het misschien wat lastiger. Maar misschien voor degene die de vraag stelt, Ike, vind je het goed als ik je vraag een beetje tweak? Want, en als je het niet goed vindt, dan stel ik alsnog je vraag zo dadelijk. Maar ik ben wel benieuwd, waar moet je op letten als je een uitgeverij kiest? Dan draai ik hem even om.
Oké, een hele goede vraag. Ik denk dat het belangrijkste is dat je een klik hebt met je redacteur. Ja. Want dat is toch iemand waar je al snel 6 maanden tot een jaar mee samen moet werken. Ja. En als je geen klik hebt met iemand en je zit in een schrijfproces, ja, dat is hetzelfde als met een...
Ja, dat is even gegeven natuurlijk. Nee, het is al pittig.
Ja, je wil ook niet met een collega werken waar je helemaal geen klik mee hebt of waar je niet mee overweg kan of omdat jullie de visie niet delen. Dus het is belangrijk dat je een klik hebt met je redacteur. Het is ook belangrijk om even te kijken wat de uitgeverij nog meer voor boeken uitgeeft. Want als jij een boek over voetbal schrijft en je gaat uitkomen bij een uitgeverij die je normaal gesproken alleen maar, weet ik veel, boeketromannetjes uitgeeft. Yeah. Dan zitten daar waarschijnlijk niet de juiste mensen die jouw boek bij de juiste doelgroep kunnen wegzetten.
Yeah.
En wat ik heel belangrijk vind, wat ik van veel mensen hoor, is dat er veel uitgeverijen op zoek zijn naar volume. Dus die willen met influencers werken. Want dan kunnen
achterban.
Ze misschien... Ja, veel achterban. Hoeven ze zelf dus heel weinig marketing en PR in te stoppen. Ja. En dan kunnen ze de kosten laag houden. Maar dat zie je vervolgens niet echt terug in de royalty overeenkomst.
Ah, oké.
Dus dat is dan voor hun eigenlijk extra cashen. Terwijl je er zelf niet zoveel aan overhoudt. En dat als jij een uitgeverij wil... Zorg ervoor dat je zelf een visie hebt en dat je die goed kan vertalen, zodat jullie je verwachtingen allebei kunnen managen.
Ja.
En zij wel voor jou kunnen doen wat je ook echt verdient en wat er beloofd is.
Ja, goeie.
Je heel belangrijk.
Zegt, zou Jorg een boek willen schrijven? Ja, ik zou zeker een boek willen schrijven.
Ja. En waar zou je een boek over...
Dus?
Ja. Eentje over vaderschap?
Nou, misschien is het wel leuk. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ga mijn idee niet delen, want dan wordt het gejat. Nou, oké, dat risico neem ik altijd. Want,
ik ook.
Fuck you als je mijn idee jat. With love als je mijn idee jat. Want ik jat vast ook wel eens dingen van anderen. Daar hadden we het net nog over. Ik had voor de gein de boektitel bedacht, als ik ooit een boek schrijf, zei ik, plassen doe je maar in je eigen tijd. Een modern boek over vaderschap. Ik heb best wel hilarische verhalen, vind ik. De vraag is, vindt de lezer dat ook? Dat is natuurlijk gewoon ook die monoloog die met jezelf voert als je aan het schrijven bent. Wie de fuck wil dit lezen? Maar ik denk dat ik een boek kan schrijven die toekomstige vaders een beeld neergeeft. En ik denk dat er weinig boeken over zijn. In ieder geval, ik heb ze nooit gekregen als kraamcadeau. Niet dat ik een kraamcadeau hoor te krijgen, maar in ieder geval als... hè? Voor straks allemaal boze moeders in de DM. Je doet dit werk ook niet. Maar gewoon, ik heb niet een boek gekregen waarvan ik dacht... Wauw, hier heb ik wat aan. Er zijn er wel een paar. Oei, groei, vind ik heel goed. Maar die is heel technisch over de sprongen die je baby doormaakt. Maar niet waar je als man mee te dealen hebt. En dat is heel weinig ten opzichte van een vrouw nogmaals. Maar gewoon wat je kan verwachten. En gewoon de dingen die ik heb meegemaakt. Dus ik denk, want ik maak een geintje. Maar omdat jij reageerde met, oké, dude, als je dit echt gaat schrijven, you have to talk. Denk ik, oh, potverdorie. Waarom zou ik gewoon eigenlijk niet een boek gaan schrijven?
Ja.
Dus hij zit wel in mijn hoofd. Misschien vind je het leuk om mij live even hier op advies te geven. Dus ik wil een boek schrijven over vaderschap.
Ja.
Dit is een beetje zo mijn idee. Ik denk van, ik zat net te denken, misschien moet ik het hebben over de eerste. Want als president heb je toch de eerste 30 dagen of zo. Die zijn dan de eerste, hoeveel dagen, eerste 100 dagen zijn toch extreem belangrijk.
Mm-hmm.
De nieuwe president in Amerika, die is echt flink in positieve zin tekeer aan het gaan. En dan dacht ik, de eerste 100 dagen van vaderschap. Je kan het vergelijken met een presidency. Weet je. Er komt heel veel op je af en dan beslissingen nemen.
Ja.
Zou grappig zijn.
Vind ik een hele leuke insteek. Ja.
Dus nu begin ik en dan kom jij eens even met jouw expertise. Wat zou jij zeggen? Ja, Jorg, hier moet je aan denken. Of borrelt er nog niks en moet ik nog even doorkletsen?
Nee. Ik kan genoeg aan je vragen. Wie is je doelgroep? Nou, in dit geval jonge vaders. Dus die vraag kan je denk ik al wel beantwoorden. Maar wat is er dan zo specifiek aan? Wat onderscheidt dit boek van alle andere boeken die er over vaderschap zijn geschreven?
Daar moet ik dus marktonderzoek over doen, want ik heb geen idee. Overigens, mijn manier van werken is altijd best wel van, fuck it, ik schrijf gewoon wat ik heb te schrijven. En de kans is klein dat iemand zo schrijft als ik, maar dat weet ik niet. Dus je moet wel, oké, dat is een hele goede vraag, ik moet dus ook wat meer onderzoek doen.
Ja, kijk
enerzijds kan ik gewoon natuurlijk gewoon schrijven wat ik heb ervaren, dan is het in die zin uniek. Maar als je tips wil geven aan vaders, dan moet je echt wel even marktonderzoek doen. Want misschien is er wel gewoon een heel goed boek. Ja. Ja, en hoe ga jij daar dan je eigen smaak aan geven? Dat is eigenlijk wat jij zegt. Hoe ga je dan genoeg mensen overhalen om jouw boek ook nog eens te kopen, als ze misschien het andere boek ook wel hebben?
Ja, en dat kan hoor. Maar wat hebben mensen concreet aan je boek als ze je boek uit hebben?
Nou, het, echt op één is amusement. Dus ik wil mensen herkenning. Want je bent net vader geworden en je krijgt een boekje. En het hoeft niet een heel dik boek te zijn. Maar je herkent gewoon dingen. En denk je, fuck, ja, dit vond ik ook. En ik wil gewoon zeggen waar het op staat of hoe ik het zie. Er zijn heel veel mooie dingen aan vaderschap. Maar ja, ik heb de eerste paar weken echt gedacht, wat de fuck is dit voor circus? En ik heb geen band opgebouwd met mijn kind nog. Want die zat 9 maanden in... jongens, voor iedereen die kijkt, ik heb 2 kinderen gekregen. We hebben 2 kinderen gekregen in 11 maanden, met 11 maanden ertussen. Dus we zaten gewoon goed in het slaapgebrek. En goed in what the fuck is happening. En dan gelijk nog een keer die rollercoaster in, terwijl je nog bezig bent met je eerste kind. En nog slechter slaap. Dat heeft wel heel veel gevoelens losgemaakt. En als vader denk je af en toe echt, ja, what the fuck is dit? En dus één voorbeeld vind ik, dat je als moeder bouw je een kind op, omdat het kind letterlijk in jouw groente groeit. En als vader is er in één keer een kind. En dan zit je daarmee, terwijl je vrouw slaapt. En dan denk je, ja, hij heeft no clue wat ik moet doen. En pas na een paar weken keek het kind mij aan, mijn oudste. En toen dacht ik, hey, nu heb ik de connectie. Nu snap ik waarom ik hier voor jou ben. En waarom ik snapte wel op conceptueel niveau waarom ik hier ben. Ik ben je vader en ik wil voor je zorgen. Maar ik had geen emotionele connectie, snap je?
Nee, ja.
En in die eerste paar weken heb ik echt gedacht, ja, the fuck. Ook heel egoïstisch van, ja, ik heb allemaal ambitie en doelen. En natuurlijk, het was geen verrassing dat ik een kind kreeg. Maar het draait wel alleen maar om jou. En ik kan nog niet eens ontbijten. Of douchen. Ja. Weet je, ik heb al 2 dagen niet gedoucht.
Nee. Je kan ook dus niet plassen.
Niet plassen. Dus ja, plassen doe je maar je eigen tijd. Dus ergens met een humor ook wel gewoon de realiteit voorschoten. Dus als je nog geen vader bent geworden, maar je weet dat jullie in verwachting zijn. Dat je een beetje er ook met humor naar kan kijken. En denk je, oh ja, dit staat mij te wachten. Want ja, ik heb er weinig van meegekregen wat me te wachten stond. En dan nogmaals, de hele bevalling en dergelijke, daar hoef je ook niet op in te lezen, want het meeste werk wordt gedaan voor haar. Overigens is daar ook een hele mooie rol voor een man, wat ik niet wist en wat ik, nou goed, daar zijn genoeg cursussen over. Dus daar zou ik niks over schrijven. Ik zou vooral schrijven vanaf dag 1 dat jij vader bent. Wat is vaderschap voor mij? Wat zijn dingen die ik zie en denk ik hilarisch zijn om te vertellen en die herkenbaarheid geven aan een ander iemand? Ik wil nu gewoon hard
doen. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen dichtslaan bij de vraag, bij het antwoord wat ze dan moeten geven op wat hebben mensen concreet aan je boek. Want ze hebben wel vaak een idee, maar niet automatisch ook al besloten dat er een bepaalde les uit te halen valt of iets dergelijks. Ze willen gewoon iets vertellen. Maar als je non-fictie schrijft in het zelfhulpboekgenre, Dan moet je mensen vasthouden tot het einde van het boek.
Ja.
Dus vandaar dat ik die vraag dan ook altijd
stel. Nee, heel goed. Het is meer amusement. En dus herkenning heb je niet als je nog vader moet worden. Maar dan krijg je een beter beeld wat je kan verwachten. En als je midden in diezelfde circus zit, dan helpt het je hopelijk even toch even uit dat circus te stappen. En denken, potverdorie, ja, nou, het is eigenlijk ook best wel grappig.
Maar wanneer gaan mensen het boek lezen? Voordat ze vader worden of als ze vader zijn?
Beide, omdat als je vader bent en in die eerste 100 dagen zit, dan heb je heel veel herkenning van, ja, dit is eigenlijk toch ook best wel... Kijk, er zijn echt momenten dat je als vader denkt, tering, dit is pittig, maar je durft dat niet eens uit te spreken, want je weet dat je vrouw nog 10 keer pittiger is. Maar dan is het dus wel fijn om dat te lezen en stiekem te denken, ja, okay, ja, dit is ook echt wel kut. Hè? Ja,
okay. Ja.
Maar ik ga niet in dit huis zitten, want dan komt er een grote hormonenbrok op me af. Terecht. Maar het is wel lekker dat iemand dit ook even opschrijft. Hoe kut dit eigenlijk is, weet je wel?
Ja.
Dat. En als je nog vader moet worden, dat je denkt, oh ja, dit is wel kut als mij dit overkomt. Maar ik weet nu dat dit mij dat gaat overkomen waarschijnlijk, of een variant hierop. Fijn, ik heb een beter idee bij wat de eerste 100 dagen van vaderschap mij brengt.
Leuk. Ik denk dat mensen dat heel leuk vinden om te lezen. Ja. Er worden vaak van dit soort boekjes gegeven rondom geboorte, maar ik vind het altijd een beetje mutserige boekjes.
Ja, van wat kan je verwachten? De borstvoeding komt niet op gang. De eerste, nou, ik ga een stuk schrijven over borstvoeding. Ik dacht, dat is een gegeven. Borstvoeding, ja. Alle vrouwen geven borstvoeding. Nou, wat ik heb meegemaakt, jongen, het leek wel gewoon, ja, elke avond optreden voor Cirque du Soleil. En het publiek vond het maar kut. Weet je, dus je zit altijd te goochelen. En het is gewoon een fucking kunst. Nou, dat als, ja. Ja, nou goed, daar kun je iets over schrijven. En ik denk, wat jij zegt, je raakt wel iets heel moois. Want je zegt, ja, als je met zelfhulp komt, hou even, als je daarmee komt, oké, moet je ook wel weer een beetje van goede huis komen. Want dan moet je mensen inderdaad wel echt tools geven en vasthouden. Ik zou dus minder zelfhulp. Het is meer gewoon, het is een soort light variant van, nou goed.
Ja, maar je kan ook vanuit je eigen ervaring schrijven en dat mensen niet concrete tips en tools krijgen, maar zelf wel hun eigen lessen eruit trekken. En als het op een humoristische, laagdrempelige wijze kan, dan is dat denk ik heel interessant. Omdat het dan, weet je, het is makkelijk verteerbaar. Want mannen hebben helemaal geen zin om dikke pillen te gaan lezen over het ouderschap. Ze willen gewoon snel weten waar ze aan toe zijn.
In de eerste 100 dagen kun je een tekstberichtje lezen en dan houdt het op. Of een Instagram berichtje, maar A, heb je geen tijd en B, slaap je zo weinig.
Ja, daarom.
Dus je moet het ook niet, je moet het ook niet te dik maken. Geen moeilijke taal.
Nee.
Dus, nou, wat denk je? Gaan we het uitgeven? Aantallen? Zo'n idee?
Minimaal 10.000.
Ja, minimaal 10.000 hadden we net
gezegd. Come on, dat moet jouw
wel lukken. Iedereen die nu kijkt, en dat zijn 52 mensen. Als je denkt, dit is wat, dan mag je nu iemand eens achterlaten. Dan ga ik je op de lijst, ga ik je helemaal kapot spammen als dit boek er is. Want dan moet je
pre-order.
Ja. Je pre-order, nu alvast. Nee, maar mensen, geintje, ik heb dit is echt een serieus idee wat nu een beetje... Wat al is ontstaan en ter plekke ontstaat. En ik gooi het even naar Ginny, zodat zij erop kan schieten. Want ik denk, als je dit nu meekijkt... De vragen die Ginny stelt zijn hele belangrijke vragen. Die, als jij echt een boek wil schrijven, zijn dit dus de vragen die je jezelf kan voorhouden. Of ga naar iemand zoals Ginny. Hoe vaak krijg jij DM's met mensen zeggen, ik heb me toch een goed boek idee, Ginny?
Holy heel shit. Vaak. Heel
en
vaak.
Hoe vaak is dat een echt goed boek idee?
Niet zo heel vaak. Nee, klinkt heel nullig. Maar er zijn gewoon heel veel mensen ook die een boek over hun leven willen uitgeven. Omdat ze daar andere mensen mee willen inspireren. En vaak omdat ze hele heftige dingen hebben meegemaakt. En dat begrijp ik. En dat is vaak ook hartstikke inspirerend. Maar het is ook heel vaak iets wat heel veel andere mensen ook wel hebben meegemaakt. En wat ook bij het leven hoort. Dat ik denk, ja, ik kan niet het 100ste boek in een jaar uitgeven over... hoe zwaar jouw jeugd is geweest. Want weet je, dat
klinkt wel leuk, maar daar zijn er al heel veel van.
Ja, en dat. En weet je, that's life ook wel gewoon. Dus er zijn bijvoorbeeld ook... Kanker is het meest afgewezen onderwerp bij de uitgeverij. Want iedereen wil over kanker schrijven. Omdat ze dan bijvoorbeeld hebben ervaren eerste hand. Of omdat iemand in hun omgeving ermee te maken heeft gehad. En het is heel zwaar. En weet je, mensen hebben heel veel aan boeken waarin ze eigenlijk hun eigen experience gevalideerd wordt. Maar als we al ja moeten zeggen op alle boeken over alle, laat ik het zo zeggen, als we ja moeten zeggen op alle ideeën over kanker, ja, dan kan je echt een aparte uitgeverij over die ziekte gaan starten. Weet je, en dat, weet je, dat hebben mensen op een gegeven moment ook wel gezien.
Ja, dit is wel interessant. Dus iemand vroeg net een tijdje terug van wanneer moet je nou een boek schrijven? Of wanneer moet het onderwerp nou gewoon een blog worden? Of wanneer moet het misschien gewoon een clubhouse gesprek worden? En eigenlijk, als je het rijtjes afgaat, boek is de meeste effort. Jij bent gewoon nu al een jaar bezig of zo met je boek?
Anderhalf jaar.
Beetje gevoelig onderwerp, jongens. Maar goed, het geeft me weer aan. Dat is gewoon bij tijd en wijle en misschien wel vaker een worsteling. Maar er staat een heel mooi eindresultaat tegenover. Maar daar investeer je dus heftig in. Dus dat, daardoor moet het unieker zijn, of beter doordacht zijn. En kun je niet gaan lopen freewheelen en experimenteren. Want dan gooi je anderhalf jaar weg. Of zeg je uitgeven gewoon, ja, doei. Maar je kan natuurlijk wel als een blog beginnen. Want ja, iedereen kan een blog beginnen. En wie weet, heb je wel een audience. Maar zijn er maar 500 mensen. Maar goed, 500 mensen die in dezelfde situatie zitten als jij en heel veel waarde eruit halen, is gewoon heel veel waard. Het is eigenlijk een boek waard.
Ja, en dit zeg ik altijd. Is het niet gewoon een blog? Dus jij kan ook, wat dit betreft, kan jij gewoon met mij samenwerken. Want je hebt volgens mij een heel goed idee van wat je wel of niet in een boek kan verwerken. Maar wat je zegt ook, als je een blog schrijft en mensen willen dat lezen, dan kan je er bijvoorbeeld ook op een gegeven moment voor kiezen om dan een e-book te schrijven. Weet je, als je dat lekker zelf doet en je maakt er een downloadbaar pdfje van, dan kan je op die manier ook je boodschap de wereld in helpen. Of je begint een Instagram-account. Weet je, er zijn meerdere manieren om jouw gedachten of jouw kennis over te brengen op andere mensen. Het hoeft niet per se in een boek.
Nee, en het kan best beginnen met een clubhouse. En als mensen zoveel gewoon reageren en denken, holy shit, die moet je een boek van schrijven. Dan kan het. Ja goed, op dit moment zeggen nu 3 mensen dat ze mij een boek zouden kopen. Ja, maar misschien blijft het wel bij 3 mensen. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon... Het is natuurlijk moeilijk, hè? Want het is enerzijds gevoel, anderzijds heb jij bijvoorbeeld natuurlijk heel veel ervaring. En jij zegt al terecht, ja, oké, wat is het onderwerp? Oké, hoeveel andere boeken zijn er dan nog over? Oké. En dan zeg je terecht, ja, kanker is dus zo'n onderwerp. Heel veel mensen hebben daar helaas mee te maken. Heel veel mensen hebben hele heftige ervaring en willen dat delen met anderen om hen te helpen. Dus die intentie is mooi. Maar ja, er zijn al zoveel boeken over. En ja, dan is het gewoon verzadigd eigenlijk. Ja. En dat is dus gewoon een goede vraag die je zelf mag stellen.
Ja, ik heb wel een leuk voorbeeld. Ik heb nu een auteur, Danique. En zij is eigenlijk, ze is 23, dus eigenlijk heel jong om een boek over geluk te schrijven. Maar ze schrijft er wel een. En haar insteek vond ik heel leuk en origineel. Want zij komt uit Twente en zij woont in Amsterdam sinds 4 jaar. Ja. En zij schrijft over de verschillen tussen de stad en het platteland. Dus eigenlijk hoe ver we van elkaar afstaan, maar anderzijds ook... Hoeveel overeenkomsten we hebben en wat de positieve dingen zijn uit de stad en de positieve dingen die je eigenlijk uit het leven op het platteland kunt halen. En als je die twee dingen samen mixt, dan heb je een hele mooie balans van een gelukkig leven. Dus bijvoorbeeld, hier zijn we allemaal bezig met mindfulness, yoga, onszelf vinden, persoonlijke groei. En op het platteland betalen ze geen 6 euro voor een latte macchiato. Eten ze gewoon lekker vlees en zuivel en weet ik veel wat. Dat hele vegan, dat vinden ze allemaal maar gedoe. En zijn ze niet de hele dag bezig met wat is mijn purpose in life, maar gaan ze gewoon naar hun werk.
En de intentie voor de dag.
Ja, maar anderzijds zijn ze op het platteland ook vaak veel meer narrow-minded. Dus ze zijn niet zo open. Dat kunnen ze dan weer van de stad leren. En de stad kan leren van, weet je, doe gewoon een beetje tranquilo. Weet je, geniet gewoon van het leven. En leer ook tevreden te zijn. In plaats van altijd maar meer, meer, meer te willen.
Ja. En dat dus vond volgens mij heb je hier wel één heel belangrijk element te pakken. Waarom een boek of een film of een serie goed is. Er moet een soort van oncomfortabele spanning. Of überhaupt spanning zijn. Anders is het fucking saai.
Ja.
Dus wat je hier ook doet is platteland en stad. En daar zijn altijd... Ik heb in heel veel boerendorpen gewoond, dus ik weet hoe het is. Ik haat voetbal. Nou, dan heb je dus al 11 vrienden minder. Nou,
ja.
Dus ik was gewoon skater geworden. Want er was één jongen nog over en die skaten. Dus het ging ook maar skaten. Dus dus het mooie is, heel veel mensen in boerendorpen hebben inderdaad een best wel uitgesproken mening over stadse mensen. En andersom. Dat is heel interessant. Want daar zit dus die spanning. En daar kun je dus iets over schrijven. En dat is dus eigenlijk een goede serie op Netflix. De beste series op Netflix. Hebben gewoon die spanning zo heel benuftig erin gewerkt. En die opgebouwd. En anders is het gewoon fucking saai.
Ja.
Hoe mooi het ook geschoten is.
Ja,
dus dat is eigenlijk ook een goede graadmeter. Maar goed, dit geldt alleen voor fictie, denk ik. Of, nou ja, nee, niet alleen.
Dit is non-fictie.
Dit is non-fictie.
Ja, maar het zorgt er hopelijk voor dat mensen een beetje uit hun eigen bubbel komen. Dus dat ze niet alleen maar denken, weet je, my way or the highway. Maar als ik kijk naar wat er allemaal in Twente gebeurt, dan denk ik ook misschien wel als ik het heb gelezen van... Ja, ze hebben inderdaad wel gelijk. Ik hoef niet altijd maar bezig te zijn met nog meer geld verdienen, nog grotere boot kopen.
Ja. Ja, interessant.
Ja.
Hé hey, jongens, we zitten alweer... 6:10. Ik vind het wel leuk om langer door te gaan. Maar misschien is er wel iemand die zegt... Ik heb nog een allerlaatste vraag voor Ginny en Jorg. Want ik heb tegen Ginny gezegd dat we een uurtje deden. Dus daar probeer ik het ook een beetje aan te houden. Zie jij nog een vraag die jij... bijvoorbeeld, ik zie wel van... Culinessa. Vanessa heet zij. Kun je aangeven hoe je bijvoorbeeld een Koen benaderd hebt... en hij jou, als dat kan hoor. Gewoon, en waarom hij dan... gewoon nieuwsgierig is, no judgment, zegt ze erbij. Ze is gewoon benieuwd van hoe gaat dat in het proces en waarom hij dan?
leuke vraag. Koen is aan mij gekoppeld via een gezamenlijke vriendin. José Woldering is een van mijn beste vriendinnen en zij kende Koen. Ik kende Koen alleen maar van social media. En ze was een keer met Koen in gesprek met nog wat andere mensen. En toen vertelde Koen dat hij zijn leven wel graag in boekvorm wilde vertellen. En dat is bij mij terechtgekomen. En nou ja, ook Koen wilde een boek schrijven over zijn leven. Dan kan je zeggen, ja, dat is dus ook weer de 100 miljoenste die dat wil. Alleen wat Koens boek onderscheidt van alle andere boeken... is dat Koen hij is 28 nu. Die heeft in de afgelopen 10 jaar zoveel meegemaakt. En Jorg en ik hebben ook echt wel feestjes meegemaakt en gekke dingen. Maar Koen heeft dat nog in het kwadraat allemaal ervaren. En dat vond ik heel interessant. Naast het feit dat Koen zelf ook wel... er zit ook een hele donkere kant aan zijn glamorous leven. Dus weet je, Koen heeft heel veel te maken met drugs en alcoholgebruik in zijn leven. En dat komt ook allemaal ergens vandaan. Dus het contrast van zijn leven voor de lens en het leven achter de lens, ja, vond ik zo belangrijk om te vertellen. Omdat mensen moeten weten dat het is niet alleen maar pracht en praal. Weet je wel, ja, er zit ook wel tragiek achter.
Ja.
En dat is er gelukkig ook uitgekomen. Want
ja,
weet je, als ik zeg tegen Koen, oké, ga dat boek maar maken dan met je co-writer. En hij gaat vertellen over zijn leven en over alle bijzondere dingen die hij heeft meegemaakt, maar ook over de donkere dingen die hij heeft meegemaakt. Dan hoop ik wel dat Koen zelf ook daar iets uithaalt.
Ja.
En dat is gebeurd, want het hele jaar dat hij aan het boek heeft gewerkt was voor hem eigenlijk heel therapeutisch. Omdat hij ook mooie herinneringen aan die donkere herinneringen koppelde en ook daarachter kwam waar bepaalde handelingen vandaan kwamen. En ja, dat was voor hem heel waardevol. Maar dat heeft ook een boek opgeleverd wat veel meer vertelt dan die social media ster en die presentatie, ja, die iedereen maar ziet. En wat ook dus mensen inspireert die ook te maken hebben met verslaving.
Ja, en ik weet niet hoe goed hij het doet, maar ik hoorde Sunny de laatste over. Ze zei, wow, dat boek ga ik lezen. En wow, die gast heeft veel meegemaakt. En, kun je iets zeggen over hoe goed het boek gaat? Of mag je daar niet over?
Nee, dat kan ik wel zeggen. Ik kan niet in aantallen praten, want dat weet ik niet. Ik heb wel een update gehad, maar dat is alweer een paar maanden terug. Het doet het erg goed. En ja, hij heeft ook in de bestseller top 60 gestaan. Want ik heb jou in het begin al uitgelegd, van, weet je, of je een bestseller hebt, is afhankelijk van meer dan alleen maar verkoopcijfers. Maar er inkomen is al wel, is best wel lastig. Dus dat is heel fijn. Dus dat betekent dat hij het goed heeft gedaan. Zijn boek is gewoon heel goed ontvangen. En weet je, er zijn nog iedere dag ontzettend veel mensen die naar hem sturen. Ik heb je boek besteld, ik ben het aan het lezen. Maar het allerbelangrijkste is denk ik wel, ook al had hij maar 100 boeken verkocht, dat Koen blij is, dat zijn lezers blij zijn. En dan ben ik ook blij. Maar het punt daarvan is dat als er al twee mensen geïnspireerd zijn door zijn verhaal en het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn en zij ook
handvatten krijgen om hun leven eigenlijk.
Ja, dan is dat eigenlijk al heel erg mooi.
Ja, vet.
Ja.
Heel vet. Is er nog iets wat jij wil je het nog ergens over hebben? Of gaan we gewoon zo langzaam aan zo.
Jorg, ik kan altijd ouwe horen.
Dus ja, ik ook. Maar ik moet op een gegeven moment... Ik was vannacht tot 3:30 aan het werk.
Ja, en jij bent baby daddy. Dus jij moet
de
slapen.
De grote avondklokshow is superleuk om te doen. Maar ik stop er ook mee voor een reden. Omdat het gewoon zoveel tijd kost.
Ja, dat snap ik.
Wacht even. Kijk, komt hier nog even.
Misschien al voorbijgekomen.
Maar jullie boeken top 3 allebei. Nou, we hebben allebei onze favoriete boeken gegeven.
Wacht, je moet even lachen. Dan maak ik even een screenshotje voor de story zo meteen.
Top, die heb ik ook gedaan. Heel goed.
Misschien al voorbij komen jullie boeken. Oh ja, die hebben we al gedaan. Even kijken.
Hoe heet jouw boek nog één keer?
Mijn nieuwe boek heet De Dood. Een troostboekje voor mensen zoals jij en ik.
Ja.
Waarin mensen kunnen lezen wat ze kunnen verwachten. Of wat ze misschien wel hebben gevoeld op het moment dat ze iemand verliezen. En mijn eerste boek heet Ginny Werkt, de Job Guide voor jouw droombaan. Dus dat gaat over een iets minder zwaar onderwerp.
Ja, dus ik ben heel erg geïnteresseerd in jouw tweede boek, wat uit gaat komen.
Ja.
Maar ik volg jou, dus voor mensen die nu kijken, denk ik, daar ben ik ook wel geïnteresseerd in. Volg gewoon vooral Ginny, want je kan nu gewoon op de naam klikken en gewoon klikken follow. Dan ben je als eerste dat je weet, meneer, no pressure Ginny, die heb je al genoeg, maar hij komt een keer uit, dus dan gaan wij hem zien.
Ja.
Ja.
ja. Nou ja, ik wil eigenlijk nog als laatste meegeven dat als mensen het gevoel hebben dat ze heel graag een boek willen schrijven, ga vooral onderzoeken of er animo is voor jouw boek. En als het zo is, kan je altijd een uitgeverij aanschrijven of mij een mail sturen. En net zoals met die meid van Harry Potter, die heeft echt geleurd met haar manuscript bij allemaal uitgeverijen die allemaal Harry Potter niet wilden uitgeven. En kijk even wie er in een dikke villa woont nu. Dus
Ja.
niet opgeven. Als je echt achter je doel staat, moet je gewoon doorgaan. Dan is er uiteindelijk toch wel iemand die het wil uitgeven. En zo niet, dan geef je het lekker zelf uit. En dan bel je mij en dan doe ik het hele proces voor je.
Chill. Top. Nee, ik vind dit een mooie afronden.
Ja.
Super bedankt dat je mijn gast wilde zijn, Ginny. Wij gaan elkaar vaak spreken. Maar ik vond het heel erg leuk dat je vanavond je tips en tricks deelde rondom auteur zijn en het hele proces en uitgevers. Hoe werkt het? En wel of niet zelf uitgeven. Super bedankt. Dus voor iedereen die er nu net in valt of eigenlijk nog de laatste 10 minuten heeft meegepakt, kijk dit terug. We gaan hem nu gelijk doorzetten en ook op Spotify. Ik kan het helemaal teruglezen, want er zit genoeg waarde in voor iedereen die ooit een boek zou willen schrijven. Ginny?
Dankjewel, Jorg.
Ja, ben ik weer. Hartstikke
bedankt. Hij loopt vast. Oh, daar ben je.
Bedankt.
Jij bedankt.
Heel weg. Wat zei je?
Ik zei, jij bedankt.
Oh ja. Ciao!